Zo, goedemorgen. Voordat we de Bijbel induiken met elkaar, wil ik eigenlijk nog terugkomen op vorige week. Ik vond het eigenlijk heel mooi wat Gijsbert vorige week deed, om de preek van vorige week terug te pakken. Wat hebben we als gemeente gedaan met het woord van vorige week? Ik weet niet of je nu weet waar het over ging, maar vorige week ging het over of wij een hefoffer voor de Heer willen brengen. In onze tijd, in onze energie, in ons geld. Dus bij deze vraag, welk hefoffer voor de Heer hebben wij afgelopen week gebracht? Ik heb gehoord via dat de hefoffers binnen het kinderwerk gebracht zijn. Alle 11 plekken zijn ingevuld. Amen. Dus blijkbaar leeft het wel in de gemeente. Een hefoffer brengen voor de Heer. En ik hoop dat je, als je nu nog even terugdenkt aan afgelopen week, hey, waar heb ik mijn hefoffer gebracht? Wat heb ik echt geofferd voor de Heer? En als je denkt van ja, ik weet niet wat ik had kunnen offeren, moet offeren. Toevallig ook gehoord. Er is een plekje vrij bij het Beamer-team. Dus als je nog wil offeren voor de Heer vandaag, dan weet je waar je moet melden. Dat is bij Arlet. Hij zit er nu ook gelijk achter. Dus hij helpt je graag verder. Hey, en dat is mooi dat we hefovers mogen brengen voor de Heer. Alleen, ik weet niet hoe jullie het vergaat. Als ik dat doe, als ik hefovers voor de Heer breng, als ik dingen opoffer of dingen weggeef, op wat voor manier dan ook, dan word je daar soms wel eens moe van. En uitgeput. En raak je op. Omdat je toch al gauw soms in je eigen kracht gaat doen. En niet in de kracht van de Heer. Noem maar wat, als je op het werk bent, is er een collega die vraagt nog even iets van, hey, hoe zit het met geloof? En blijf je nog even hangen. En zo kom je later thuis, eet je later met je gezin, of zelfs na je gezin. Of een oudere dame, die zie je eigenlijk bij de kassa, dat gaat niet worden. Met inpakken en naar huis brengen. Dus je helpt die dame even, je pakt de spullen in, je loopt even mee naar de auto of loopt mee naar huis. Of iemand pint, piep, piep, geen saldo, wat doe je dan? Ja, tuurlijk, pin past erin, piep, piep, ik pin wel even voor je. Ja, toch? Als we een offer willen brengen voor de Heer, dan is dat geen punt. Het geld is niet van ons. Maar daar kan je soms heel erg moe van worden. Of uitgeput. Tenminste, ik heb daar last van. Ik weet niet of jullie er last van hebben. Misschien ben ik de enige. Maar dat kan soms op je drukken. Dat je elke keer mee moet geven, 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 geven. Nou, we gaan lezen vanmorgen in Matteüs 11. We hebben hem net al gezongen. En ik denk ook wel een bekend stuk. Bekend stukje. En als we in Matteüs 11 aankomen, dan is natuurlijk, zijn we al halverwege het boek van Matteüs. Matteüs 5 tot en met 7 is natuurlijk wel bekend. De bergreden van Jezus, waar Jezus heel gericht onderwijs geeft aan zijn discipelen en aan de menigte. Heeft de 3 hoofdstukken aan onderwijs. En dan 2 hoofdstukken daarna, hoofdstuk 8 en 9. Dan maakt hij het praktisch. En doet hij 10 wonderen en tekenen op verschillende plekken. En volgens hoofdstuk 10 zegt hij, ja, nu heb ik onderwijs gegeven. Nu heb ik wonderen en tekenen gedaan, nu gaan jullie het doen. Dus zijn jullie nu op pad, 2 en 2, onderwijs geven en wonderen en tekenen doen. En dan komen we nu in hoofdstuk 11 uit, waar Jezus het onderwijs weer zelf oppakt. Hij heeft eerst zelf voorgedaan, zijn discipelen hebben het nagedaan en nu pak je hetzelfde draad weer op. En dan komen we uit bij vers 28. En deze 3 versen die we gaan lezen, die komen een beetje plom verloren, ploep, gewoon in het hoofdstuk. Dus vandaar dat we alleen maar deze 3 versen pakken vanmorgen. Vanaf vers 28, Matteüs 11, vanaf vers 28. En daar staat, kom naar mij toe, allen die vermoeid en belast bent, en ik zal u rust geven. Neem mijn juk op u en leer van mij, dat ik zachtmoedig ben en nederig van hart. En u zult rust vinden voor uw ziel. Want mijn juk is zacht en mijn last is licht. Tot zover. En vanmorgen gaan we eigenlijk antwoord zoeken op de volgende vraag. Hoe vinden wij, of hoe vind jij, hoe vind ik, rust voor onze ziel? Klinkt misschien heel erg psychologisch, boeddhistisch, spiritueel. Maar ik geloof dat het heel bijbels is. En dat probeer ik vanmorgen aan de hand van deze 3 versen met u door te lopen. Nou, om je een beetje te helpen. Elke goede preek heeft 3 punten. Dus het heeft deze ook. Punt 1. Kom naar mij toe. Punt 2. Neem mijn juk op u. En punt 3. Leer van mij. Punt 1. Kom naar mij toe. Vanmorgen zegt Jezus tegen ons, kom naar mij toe. Allen die vermoeid en belast bent. En ik zal rust geven. Nou, opgelost toch? Hoe vind je rust voor je ziel? Naar Jezus toe komen. Elisha. Iedereen ervaart, ook in zijn leven. Makkelijk toch? Naar Jezus toe komen en dan vind je rust. Meens? Wie ervaart het ook? 1, 2, 3, 4. Oh, niet iedereen. Het is niet zo vanzelfsprekend dus. Maar het is wel een belofte die hier staat. Er staat, kom naar mij toe en ik zal u rust geven. Er staat niet, ik zal u misschien of ik zal u soms rust geven. Nee, ik zal u rust geven. Dat is een belofte die de Heer hier geeft. En dat is fantastisch nieuws. Er wordt een belofte gegeven door de Heer Jezus. Maar het is een heel ander verhaal dat we die belofte ook ervaren in ons leven. Dat zag je net wel, niet iedereen stak zijn hand op. Iets kan een belofte zijn, maar die belofte moet ook werkelijkheid worden in je leven. En deze belofte is geschreven aan een specifieke doelgroep. Namelijk, allen die vermoeid en belast bent. Ik zou zeggen zijn, maar de herziene verstaatvaling maken bent van. Twee dingen dus. En als je de grondtekst erop naleest, dan kan je hem eigenlijk uitsplitsen in vermoeidheid en natuurlijk belasting. En vermoeidheid staat in de grondtekst dat het lichamelijke vermoeidheid is. Dus dat je echt lichamelijk uitgeput bent. Dus als je een keer flink gesport hebt of hard gewerkt hebt, vooral mensen in de bouw zullen dat merken, dat je helemaal lichamelijk gewoon uitgeput bent. Of ik zie nu een hovenier. Dan kan je ook lichamelijk uitgeput zijn. En de andere is belast. En dat wil zoiets zeggen dat je emotioneel belast bent of bedrukt bent met zorgen, met angsten die ja, op je schouders drukken. Dus twee dingen. Lichamelijke vermoeidheid en emotionele ballast van angsten en zorgen. En dat zijn we eigenlijk allemaal wel. Als we allemaal eerlijk naar ons eigen, zelf, eigen leven kijken, hebben we er allemaal last van. Dat we soms gewoon helemaal lichamelijk uitgeput zijn of dat we zorgen of angsten kennen in ons leven. Maar hoe vinden we dan rust voor onze ziel? Als we lichamelijk vermoeid zijn en emotioneel ballast hebben van angsten en zorgen. Nou, dat begint, punt 1, kom naar mij toe, zegt Jezus. Kom naar mij toe. Want dan zal ik je rust geven. Dus het begint met naar Jezus toekomen. Maar het gaat verder dat we het juk van Jezus zullen opnemen. En dat is punt 2. En ik weet niet of iedereen weet wat een juk is. Maar vroeger was ongeveer 80% van de mensen leefden, werkten in de landbouw. Dus het was heel gebruikelijk dat iedereen wist wat een juk was. Dus ik heb een plaatje even opgezocht. Vooral misschien de jongere generatie misschien niet weet wat een is. Yes, nou, daar is die. Nou, dit is een juk. Je hebt twee ossen. En daar ligt een balk op. Een hele zware balk. Vaak is er nog in de balk nog een boogje ingemaakt. Zodat hij gewoon goed rust op de nek. Dan gaat er een zware balk naar achteren. En aan het einde zit er een groot, massief houten ploeg achter. Dus het was een zwaar juk. En er werd dat gebeurd, altijd gebeurd in paren, dus per twee ossen, soms ook vier ossen of zes ossen. En werden ze op en gedrukt en zo konden ze op die manier het land omploegen. Nou, tegenwoordig gebeurt natuurlijk alles met machines. Dus er was een voorbeeld van Jezus uit die tijd, wat een juk is. En dat juk had eigenlijk twee doelen. Doel 1 was dat die ossen bij elkaar zouden gehouden worden. Want kijk, als de ene os dacht, ja, ik ga linksaf en ik ga rechtsaf, dat gaat niet goed. Dan gebeurt er niks. Dan wordt er geen juk gedragen, wordt er geen land geploegd. Dus ze werden echt vastgemaakt aan het juk om of met z'n tweeën linksaf of met z'n tweeën rechtsaf. Nee, of alle mensen tweeën rechtdoor. Natuurlijk een boer erachter, die zorgt dat ze de goede kant op gaan. Dus een juk zorgt ervoor om dat je bij elkaar gehouden wordt. Een ander doel was van een juk dat ze in toom gehouden werden. Vaak werd een jonge os met een wat oudere, ervaren os gekoppeld. Want ze hadden gemerkt vroeger, als je twee jonge ossen, die zijn natuurlijk willen gaan, go, go, go. Maar ja, die waren na 4 uur bek af. En waren dus lichamelijk vermoeid, bam, klaar, einde dag. Maar het mooie was, dat juist ervaren ossen, die konden wel 12 uur op een dag maken. En maar doorlopen, en maar doorlopen. Dus als je nou een ervaren os koppelt aan een jonge os, dan dwing je de jonge os in toom gehouden te worden, maar tegelijkertijd te leren van de ervaren os. Hey, ik heb een ander ritme, ik heb een ander tempo nodig in mijn leven om 12 uur vol te houden. En niet 4 uur back off op de grond te liggen. Nou, loop wel even terug, al vooruit op puntje 3 natuurlijk. Leer van mij. Maar daar komen we straks op. Dus dat 2 doelen een juk. Bij elkaar houden, maar ook het in toom houden daarvan. Van de ossen. Maar waarom zegt Jezus dan vanmorgen, neem mijn juk op u. Want ja, een juk is zwaar, een juk is hard. Zit niet lekker op je schouders. Is oncomfortabel lijkt mij, om de hele dag met een juk rond te lopen. Lees even mee in vers 30. Daar staat, mijn juk is zacht en mijn last is licht. Ah, dat is een heel ander juk dus. Het is helemaal geen zwaar juk wat om ons ligt. Dat was zo, voordat Jezus aan het kruis ging. Toen lag er een zwaar juk op ons. Een juk van zonde, een juk van veroordeling, een juk van aanklacht. En nou, vul het maar in. Toen lag er een zwaar juk op ons. En gelukkig, dankzij God, heeft zijn zoon gezonden. En heeft hij het juk, het kruis, letterlijk op zijn schouders gedragen naar Golgotha. Ons juk, wat wij eigenlijk hadden moeten dragen. Hij heeft het zware juk gedragen tot aan Golgotha en heeft alles overwonnen. Waardoor wij nu, vers 30, een zacht en een licht juk mogen dragen. Een juk van genade, een juk van vergeving. Maar dan moet je wel een keuze maken, of je dat ook wil. Maar eigenlijk hebben we eerst nog een probleem, want we hebben een keuze te maken. Want ik weet niet of je het door hebt in je eigen leven, maar vaak lopen we met ons eigen juk op. En een juk van vermoeidheid, zorgen, angsten, ik noemde het net al. Zoals we weten bijvoorbeeld, wij zijn erg dringend op zoek naar een woonruimte. Dat drukt soms echt op mijn schouders. Daar maak ik me zorgen over, daar voel ik me gestrest over. Het kan drukt op mijn schouders. Of het feit dat ik man en vader ben. Dat ik soms gewoon niet weet hoe het moet, of ik het wel goed doe. Of het wel goed komt bij mijn gezin. Dat drukt dan soms op mijn schouders. Of de verwachting van de gemeente dat ik weer een praktische, concrete preek hou. Of WhatsApp berichtje. Dat mensen gelijk verwachten dat ik reageer, terwijl ik dat eigenlijk niet wil. Dat drukt soms op mijn schouders. Of dat ik kritiek heb op andere mensen en mensen veroordeel. Daarmee leg ik een juk op andere mensen, maar eigenlijk ook een juk op mezelf. Want ik moet ook voldoen aan die voorwaarden of aan die kritiek die ik geef aan die ander. Zo zijn er allerlei dingen die we op onze schouders kunnen leggen. Of andere mensen die op jouw schouders kunnen leggen. En Jezus zegt vanmorgen tegen ons, kom naar mij toe. Allen die vermoeid en belast bent en ik zal rust geven. Neem mijn juk op u. Maar dat betekent dat we eerst ons oude juk af moeten leggen. Om zijn juk op te kunnen doen. Want ik weet niet of je wel eens gezien hebt, een os die 2 jukken had op zijn schouders. Of iemand die een backpacktas op zijn rug had en hup, nog eentje erachter. Nee, dat is idioot. Of een paard achter 2 wagens. Of een auto met 2 aanhangwagens op dezelfde trekhaak. Gaat fout. Dat werkt niet. Ja, de beelddenkers zien het nu gebeuren. Dat werkt niet. Je hebt maar 1 paar schouders. Je hebt maar 1 rug. Je hebt maar 1 trekhaak. Dus als jij onder het juk van Jezus wil komen, dan moet je eerst naar hem toe komen. Je eigen juk afleggen. En dan pas kan je onder het juk van Jezus komen te staan. En dat vraagt een keuze. Dus, welke zorg, welke vermoeidheid, welke ballast, welke angst drukt er vanmorgen op jouw schouders? Welk juk heb jij vanmorgen hier af te leggen? Omdat je rust wil vinden voor je ziel. Ik denk dat er niet zo lang over na te denken, denk ik. Als je zo even een moment stil bent, wat er op jou drukt. Het kan misschien iets kleins zijn of iets groots. Maar we zijn vaak geneigd om dingen weer op onze schouders te leggen. Terwijl we daar niet voor bedoeld zijn. Dus wil je werkelijk rust voor je ziel? Kom dan naar Jezus, leg je eigen juk af en ga onder zijn juk lopen. Want zijn juk is zacht en zijn last is licht. Dat juk wat je zelf draagt is veel te zwaar, veel te hard. Dat Jezus al lang gedragen aan het kruis. En dan komen we eigenlijk bij punt 3 uit. En dan kunnen we ook pas leren van Jezus. Net zoals de jonge os en de oude os. Want als we onder onze eigen juk lopen, dan lopen we niet onder het juk van Jezus. Dus hoe kunnen we dan ooit van hem leren? Dus als we dan komen, ons juk afleggen en onder het juk van Jezus komen te staan, dan kunnen we leren. Dat is ook heel makkelijk. Want je loopt dan naast Jezus en je kan hetzelfde doen wat Jezus doet. En wat mogen we dan leren van Jezus? Dat zijn twee dingen. Dat hij zachtmoedig is en dat hij nederig van hart is. Nou, zachtmoedig is misschien een lastig woord. Als je hem even in twee woorden opsplitst, zacht en moedig. Was Jezus moedig om zacht te zijn? En niet om een zacht gekookt eitje te zijn. Nee, om zacht te zijn in zijn woorden. Om vriendelijk te zijn. Liefdevol te zijn in zijn houding, in zijn woorden naar andere mensen. Een voorbeeld daarvan is misschien een hele goede, de overspelige vrouw. Die gestenigd zou moeten worden. De fariseërs die komen bij Jezus en die gooien een vrouw voor hem neer en zeggen: kijk, deze vrouw heeft overspel gepleegd. En de wet zegt dat we haar moeten stenigen. Ja, klopt. Dat zijn harde woorden. Wat doet Jezus dan? Hij bukt. Begint te schrijven in het zand. En staat op, zegt: wie zonder zonde is, werpt de eerste steen. En gaat weer verder met schrijven en iedereen gaat weg. Ze weten dat ze allemaal even zondig zijn. En vervolgens spreekt hij tot de overspelige vrouw en zegt dat ze haar zonden vergeven zijn. Het zijn zachte woorden die hij spreekt tot deze vrouw. Maar tegelijkertijd misschien wel harde woorden naar de fariseërs. Dus hoe zit dat dan? Maar dat had een ander doel. Zij zeiden dat ze van God waren, maar zij spraken niet van God. Ze werden eerder gezien als vijanden van God. Maar we mogen zacht zijn in onze woorden. Of een ander voorbeeld. Dat is dan van nederig. Het andere wat we mogen leren van Jezus is dat hij nederig van hart is. Tegenovergestelde van hoogmoedig. Dus als je hem even omdraait, dat we dus laagmoedig mogen leren van Jezus. Dat we de moed hebben om ons laag op te stellen. Een voorbeeld is dat Jezus de voeten wast van zijn discipelen. Hij vernederde zich letterlijk op de knieën en ging de voeten wassen van zijn discipelen. Hij maakte zich laag tegenover zijn discipelen. Zo mogen wij ook ons laag opstellen tegen elkaar als broers en zusters, maar ook tegen je buren, tegen je collega's. Bedenk het maar. Dus we mogen leren om de moed te hebben om zacht te zijn met zijn woorden en onze houding. En we mogen leren om laag te zijn, ons laag op te stellen naar andere mensen. Want dat is wie Jezus is. En dat kunnen we alleen maar leren als we tot Jezus komen, ons eigen juk afleggen, onder zijn juk gaan staan. En dan kunnen we dat pas van hem leren. En weet je wat het mooie is? Als je uiteindelijk bij stap 3 bent, leer van mij. Dan staat er in vers 29. En leer van mij dat ik zachtmoedig en nederig van hart ben. En u zult dan rust vinden. Hij wil het niet alleen geven bij stap 1. Kom naar mij toe. Leg je eigen juk af. Loop onder mijn juk. Leer van mij. En dan zal je pas rust vinden. En eerder niet. Het vraagt van ons om een stap te zetten. Om een keuze te maken om ons juk af te leggen. Onder zijn juk te gaan staan. Van hem te leren. En dan zullen we pas rust vinden voor onze ziel. Dus hij geeft de belofte bij punt 1. Maar hij geeft het pas bij punt 3. Amen. Laat een moment stil zijn met elkaar. Waar je voor jezelf gewoon mag bedenken: hé, wat ga ik doen met dit woord van vanmorgen? Welk juk heb ik vanmorgen hier af te leggen? Ik hoop dat je wilt komen naar Jezus. En ik hoop ook dat je je eigen juk wil afleggen. En ik hoop dat je wilt kiezen om onder zijn juk te lopen. Om van hem te leren en het mooiste te ontvangen, dat is rust voor je ziel. Laten we dat in stilte doen. Terwijl het muziekteam zachtjes een nummer op de achtergrond speelt. En vanuit daar sluiten we af met de zegen en de slotlied.